Goedemiddag, broeders en zusters en geliefde toehoorders. U bent weer welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is André Suveert, voorganger van deze gemeente in oprichting. En vandaag gaan we weer verder met de boekrol van de zeven zegels, binnen het jaarthema Gods Plan. En de afgelopen weken zijn we daar al mee bezig geweest, met hoofdstuk 6. Van Openbaring. En vandaag lezen we dan Openbaring nummer hoofdstuk 7. Maar voordat we dat gaan voorlezen, dan geef ik nog even een opfrissing, een samenvatting van de afgelopen weken over wat we hebben geleerd. Want we hebben geleerd over het openen van de eerste zes zegels in Openbaring. Dat is een boekrol die bevat zeven zegels. We hebben ook geleerd dat niemand die openen kon dan het Lam, dus Jezus Christus alleen. Ja, en we hebben de afgelopen weken zijn we bezig geweest met het openen van die eerste zes zegels en de gevolgen die daaruit voortvloeien. We hebben dus ook daardoor de betekenis van de paarden met de ruiters bestudeerd. En met behulp van de verwijsteksten uit met name het Oude Testament, zoals Deuteronomium, maar ook de profeet Zacharia met name, en andere teksten hebben we samenvattend geleerd dat Jezus Christus is gekomen overwinnend om te overwinnen. Hij is die ruiter op het witte paard. Ook hebben we geleerd dat de andere drie ruiters uitgezonden worden door God zelf om de straffen van God uit te voeren op de aarde aan de mensen. En wel die mensen die rebelleren tegen God en zijn wet, zijn wil, zijn woord. We hebben ook geleerd dat die straffen best wel zware straffen zijn. En dat ze toch ook aan de andere kant nog ingetogen zijn. Een ingetogen uiting van Gods toorn. En dat hebben we ook geleerd aan de hand van de beperking van die ruiters. Namelijk dat zij een kwart van de mensen mogen treffen met hun strafgerichten. Dus 25%, een kwart van de mensheid, mochten ze treffen en mogen ze treffen met de straffen die zij met zich meevoeren om uit te voeren. De christenen en andere mensen, die geven heel vaak, dat wordt vaak geleerd in kerken wel, de Satan de schuld van al die rampen die op de aarde gebeuren. Maar toch geven we, of geven hun eigenlijk, want ik doe dat niet, maar geven hun de Satan daardoor te veel eer en schrijven ze de Satan ook te veel macht toe. Daardoor missen ze de boodschap van God die hierin ligt. Namelijk, bekeer je om onder die straffen van God uit te komen. Jezus Christus heeft namelijk op Golgotha de Satan overwonnen. En daarmee is die macht van de Satan flink beperkt geworden. De Satan en zijn die engelen, die noemen we demonen, die misbruiken de emoties van mensen en beïnvloeden de gedachtegangen van de mensen om hen te verleiden, te misleiden, te belasten en door hen zelfs in bezit te nemen, dus te gaan bezetten. En hen daardoor aan te zetten tot zonde en nog grotere zondes tot God, om Gods werk daardoor te verhinderen en de mensen bij God weg te leiden of weg te houden zelfs. Dat is het werk van de Satan, de opdracht die hij zichzelf heeft gegeven. Alles wat God doet tot behoud van de mensen, omdat dwars te zitten. Om God dwars te zitten, zijn werk dwars te zitten, en zoveel mogelijk mensen in zijn val mee te sleuren. En het onderscheid dat je goed moet weten, dat is wat het werk van de Satan is, en wat het werk van uit het eigen ik, dus het zondige hart van de mensen komt, en wat is het werk van Gods opdracht? Of het van God zelf en opdracht van God ook. Gods toorn is ontbrand over de zondige mensen, over het zondige hart van de mensen ook. En hij laat de mensen dus voelen, door die strafgerechten, dat hij hen nog een kans geeft. En hij wil de mensen daardoor oproepen om zich te bekeren. Nou, is God al weten, dan weet dat dat niet altijd gaat gebeuren. En in de meeste gevallen zelfs niet. Nou ja, het nadeel van die straffen is dat oprechte kinderen van God ook de dupe zijn geworden. Niet zozeer van die straffen, maar wel van de mensen die zich daardoor juist nog meer tegen God gaan verzetten. Die nog meer tegen God ingaan. Zij zijn namelijk dan diegene die Gods volk en Gods universele volk vervolgen en martelen en tenslotte doden. Maar in Gods plan staat ook dat dat al voorzien is. En God heeft aan dat aantal van die mensen die daaronder te lijden hebben en daardoor gedood worden, een maximum gesteld aan het toelaatbare. Is dat de vrede van God? Nee, want God beloont die zielen die zijn gestorven en nog sterven voor hem met een eeuwige beloning. Want diegenen die zijn gestorven voor hem om zijn naam en zijn getuigenis van het evangelie van Jezus Christus, en om dat evangelie te verspreiden, door zo te leven en zelfs door het woord te brengen. Ja, die krijgen een eeuwig loon van God. Die krijgen die witte klederen. Die mogen in Gods nabijheid blijven leven. Tot in alle eeuwigheid. Met alle zegen die daarbij komt kijken. En God gebruikt vervolging, en dat zien we ook in de eerste christenen al. In de Bijbel, die ook in Jeruzalem vervolgd werden, God gebruikt dat om zijn woord te verspreiden over de aarde. En diegenen die zeggen een christen te zijn, de schriften van diegenen die een christen zijn. En tenslotte gaat God definitief ingrijpen. En is de genadetijd voorbij. En dan giet hij zijn volledige toorn uit. Om zijn almacht aan alle mensen die tegen hem rebelleerden. Te tonen. En om verder te gaan met zijn plan. Vandaag gaan we een tussenpassage bestuderen. Een intermezzo wordt dat ook wel genoemd. Van wat er gebeurt en gaat gebeuren op Gods bevel. En dit is een visioen, een gebeurtenis die een belangrijke uitleg geeft over wat er gebeurt en gaat gebeuren voordat Jezus het zevende zegel opent. Dat visioen en de bijbehorende uitleg gaan we vandaag deels bestuderen uit Openbaring 7. En zo God wil gaan we daar volgende week mee verder. Ik lees u het hele gedeelte voor. De verzegerden uit de 12 stammen staan bij mij daarboven. En ik lees u voor uit de herziene statenvertaling. Neem gerust uw eigen vertaling erbij. Hier dan zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Ze hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat met het zegel van de levende God. Van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan het voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam van Juda waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld. Uit stam Aser waren er 12.000 verzegeld. Uit stam Naphtali waren er 12.000 verzegeld. Uit stam Manasse waren er 12.000 verzegeld. Uit stam Simeon waren er 12.000 verzegeld. Uit stam Levi waren er 12.000 verzegeld. Uit stam Issachar waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld. En uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld. De heerlijkheid van hen die verdrukt werden. Dat staat boven vers 9 tot en met 17. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Ze wierpen zich voor de troon neer met een aangezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: deze, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij? En waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God. En dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben. En geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Broers en zusters en geliefde toehoorders, laten we dit gedeelte, dus dit intermezzo, wat nader gaan bestuderen om te leren begrijpen wat daar eigenlijk nu echt staat, in plaats van er oppervlakkig overheen te lezen. Daarbij moeten we ook hetgeen we lezen in de juiste context plaatsen en we beginnen daarmee met de eerste drie verzen. Dat staat, ik lees het nog een keer voor, hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Ze hielden de vier winden van de aarde tegen opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En zei: breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Hier lezen we dat er vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Dus de aarde is vierkant of rechthoekig. Is dat waar? Nee, natuurlijk niet. Want we hebben in onze tijd de beschikking over technologische middelen als satellieten, vliegtuigen, raketten en dergelijke, die ons aantonen door middel van eigen waarneming, maar ook door middel van het maken van foto's en videoopnameapparatuur, dat de aarde rond is. Het is een bal, als het ware. Maar Johannes op Patmos en zijn tijdgenoten wisten dat niet. En de mensen daarna, tot aan onze vrij moderne tijd, in de 19e eeuw, wisten dat ook niet. En zij geloofden dat de aarde plat was. Zij konden ook niks anders geloven, omdat het niet aan te tonen was dat de aarde rond was. Ze konden nog niet om de wereld heen vliegen. Ze hadden nog geen raketten en andere middelen en satellieten die foto's en opnames vanuit de ruimte konden maken van de aarde en die naar ons toe konden sturen, zodat wij zien, hé, hey, de aarde is niet plat, maar de aarde is rond als een bal. En God kon dat ook niet tegen die mensen gaan zeggen. Ja, dat kon hij wel, maar alles wat Johannes verder zou opschrijven, zou door de hele wereld als onzin worden verklaard. Omdat Johannes als gek zou worden bestempeld. Dus dan zou Gods werk op dat gebied stil komen te liggen. En dat is niet wat Gods plan is. Dat is niet wat God wil. Dus, als je staat op de vier hoeken van de aarde, is dat enerzijds een aanpassing van God aan de tijd waarin Johannes leefde, om de lessen die God hem en de gemeente daarna, in die tijd, zoals de zeven gemeentes aan wie Johannes dit eigenlijk allemaal schrijft, en alle gemeentes en volk van God daarna, wil leren begrijpelijk over te brengen. En anderzijds is het ook een beeldspraak om inzicht te geven wat God aan het doen is en gaat doen, zonder dat God daarmee een exacte locatie van die engelen aangeeft. Het enige dat God wil zeggen daarover is dat die engelen in het noorden, het zuiden, het oosten en het westen staan om daar de wind tegen te houden. De vraag die we vervolgens kunnen stellen is of die engelen daar staan om de natuurlijke wind tegen te houden of dat zij machten tegenhouden die hier wind genoemd worden in het visioen. Als er nergens op aarde namelijk een natuurlijke wind waait, al is het nog zo weinig en er staat geen wind waait, dan wordt het hier wel enorm heet. En ook benauwd op de aarde, want er is geen verkoeling, de schadelijke damp en gassen blijven hangen, want ja, er is geen wind, dus er blijft gewoon hangen, dus de smog, met name in de steden, maar ook op de hele aarde, wordt ondraaglijk. Hij werkt daardoor verstikkend. En als er geen winden waaien, vormen er zich ook geen wolken. Dus valt er ook geen regen. En zijn er geen golven op de zeeën en in het water. En de watertemperatuur stijgt. Best wel enorm. Met als gevolg dat het zuurstofgehalte in al het water op de aarde enorm daalt en dat het water dus doodgaat. Doodwater is niet drinkbaar, waardoor al het leven sterft van dorst. We hebben gelezen dat deze engelen de opdracht van God hebben gekregen om schade toe te brengen aan de aarde en de zee. Maar ze hebben de opdracht van die ene engel gekregen, namens God, om daarmee te wachten totdat alle kinderen van God het zegel van behoud hebben ontvangen. En zij daarom die vier winden, dus die machten, moeten tegenhouden. Zou hier wind bedoeld worden, de natuurlijke wind, krachtig of niet krachtig, het beeld is dan in tegenspraak met elkaar. Want als zij die natuurlijke wind totaal tegenhouden, brengen zij juist wel schade toe aan de aarde en de zee en alles wat erop is. Terwijl God zegt dat ze dat niet mogen doen, totdat alle kinderen van God het zegel hebben ontvangen van hem. Dus, mijn overtuiging als ik dit lees en overdenk is, dat deze engelen bepaalde machten op de aarde moeten tegenhouden. Later gaan we in de uitleg over het boek Openbaring, gaan we zien dat dit beeld nog twee keer terugkomt. Deze hele uitleg van die zeven zegels is een begin, is een stapsgewijs begin om u uit te leggen wat God aan het doen is en waar het naartoe gaat. Hetzelfde komt gedetailleerder nog een keer voor in andere visioenen en vervolgens nog gedetailleerder nog een keer. Dat wil zeggen, drie keer is het teken van bevestiging. Van Het is Gods woord. En God gaat het doen. Maar daarover gaan we later meer horen en meer leren. We hebben gelezen dat er een engel komt van waar de zon opgaat. Nou ja, vanuit ons gezien is dat het oosten. Als het naar de andere kant van de wereld gaat, dan is het misschien het westen. Maar ik denk ook het oosten, want de wereld draait. Dus het is altijd het oosten. Maar hij komt dus met het zegel van God bij zich. Die het bevel van God geeft aan de vier engelen om te wachten met een opdracht, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Deze engel, die zegt wij, dus hij is niet alleen gekomen. Hij is met meer gekomen. Hoeveel? Dat staat er niet beschreven. En is het niet nergens daar leiden. Belangrijker is wel de opdracht die ze hebben, namelijk de dienaren van God verzegelen aan hun voorhoofd. Ik lees u een paar verzen voor uit de Bijbel waarin de verzegeling van God voorkomt, om een basis te leggen over de verdere uitleg daarover. In Johannes 6, vers 27 lezen we dat Jezus spreekt en hij zegt dan: werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des Mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. In Matthäus 3, vers 17 lezen we dan over Gods verzegeling van Jezus, direct nadat hij zich heeft laten dopen in de Jordaan. Ik lees u Matthäus 3, vers 17 voor. En zie, een stem uit de hemelen zei: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. In Matthäus 17, vers 5 lezen we over de verheerlijking van Jezus met Petrus, Jacobus en Johannes als directe getuigen daarvan. Die waren erbij. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En vervolgens lezen we Petrus' getuigenis in 2 Petrus 1, vers 16 en 17. Maar ik lees u het gedeelte 16 tot en met 21 voor. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen we u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam: dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daar acht op te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Een verzegeling is een fysieke of mondelinge bevestiging van de inhoud. Een verzegelde brief heeft een lakstempel op de sluiting van de envelop. Een verzegelde boekrol heeft op de naad van het begin en het einde van het papier, het begin of het einde van het papier, en het opgerolde deel, een lakstempel wat elkaar verbindt, waardoor de inhoud niet gelezen kan worden zonder het zegel te breken, want die is opgerold. En dat is vastgezet met die zegel. Het werkt dus als een slot, een bevestiging. Maar verzegelen werd ook vroeger gebruikt onder een verordening of een wet. Dan werd er zegel aangebracht en daar werd dan de koninklijke stempel ingezet als een afdruk wat er in die lak geperst werd, wat aangaf dat de koning die wet of verordening of dat bevel had gegeven. Dat was dus een bevestiging van de hoogste macht. Als we de voorgelezen verzen overdenken, dan hebben we gelezen dat God zelf in hoogst eigen persoon over Jezus getuigt dat hij zijn zoon is en dat de discipelen hem gehoorzaam moeten zijn. God bracht dus zijn koninklijk zegel aan op Jezus met de discipelen en andere aanwezigen als getuigen daarvan. Als de engelen Gods volk gaan verzegelen, dan krijgen zij dus niet een stickertje, een stempel, zegellak of tatoeage op hun voorhoofd, maar dan is het duidelijk merkbaar dat zij kinderen van God zijn. Het voorhoofd wordt namelijk niet bedekt door kleding en is dus normaal gesproken zichtbaar voor iedereen. Als wij dus in opdracht van God verzegeld zijn met zijn zegel, dan is het getuigenis van Jezus Christus in en door ons leven merkbaar. Hoe wordt ons leven in Christus merkbaar? Ik lees u dan het antwoord uit Jacobus 1, vers 22. Er staat: en wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Dan ga ik verder in Jacobus 2, dan lees ik u vers 8 tot 11 voor. Als u echter de koninklijke wet volbrengt volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, ben u toch een wetsovertreder geworden. Naar welke wet verwijst Jacobus hier? Gemakkelijk. Hij noemt hier twee wetten. Dat is de wet van God gegeven aan het volk Israël en dat is de wet van de 10 geboden. Deze wet kun je lezen in Exodus 20, vers 1 tot en met 17 en dat wordt nog eens een keer in Deuteronomium 5, vers 6 tot 21 herhaald. Die 10 geboden zijn alle 10 van kracht. Dus wat Jacobus hier zegt is, als je een van die 10 geboden, en dan heb ik dus haakjes uitgewerkt bewust, nalaat, dat je dan geen kind van God bent. En u zichzelf bedriegt door te zeggen dat u verzegeld bent door Gods geest, terwijl God zijn engel niet de opdracht heeft gegeven om u te verzegelen, omdat u ongehoorzaam bent aan zijn woord. En daardoor lees ik u dan nog eens een keer Efeze 1 vers 13 tot 14 voor. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Dus, de verzegelden, dat zijn bekeerde mensen, die gered zijn dus door het bloed van Jezus Christus uit de macht van de wet van de zonde, en in vrijheid zijn gesteld, in de vrijwillige gehoorzaamheid aan de wet van de vrijheid, dat is Gods wet, en die hebben daardoor Gods geest ontvangen als verzegeling dat zij Jezus Christus gehoorzaam zijn. Als u met Gods geest verzegeld bent, dan kan het dus niet anders dan dat u ook gehoorzaam bent aan Gods wil en dus Gods wetten. Want de Heilige Geest is God en hij kan zich dus niet tegen zichzelf keren in ongehoorzaamheid. Ik lees u ter bevestiging daarvan, Matthäus 12 vers 50, voor wat Jezus zegt. Want wie de wil van mijn Vader doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Dus het geldt voor mannen en voor vrouwen, voor jong en voor oud. De wil van God ligt namelijk vast in de wet en de profeten. Jezus Christus heeft die profetieën en de offerwetten die tot verzoening van het volk met God moesten leiden, vervuld aan de kruishout op Golgotha, waarbij het sterven van Jezus onder andere het voorhangsel van het heilige, de heilige in de tempel, van boven naar beneden openscheurde als teken van God dat wij nu vrij tot hem mogen naderen, zonder tussenkomst van een priester, zonder tussenkomst van een pastoor, zonder tussenkomst van Maria, zonder tussenkomst van wie dan ook, en zonder een offer verder te hoeven brengen, omdat Jezus Christus die ultieme hoge priester is en zichzelf als lam heeft geofferd als het grote verzoensoffer voor Gods aangezicht. Die wet, dat is de gehele wet van die 10 geboden, waar Jacobus naar verwijst, is nog steeds van kracht. En deze is niet afgeschaft. En dat toon ik u aan vanuit het volgende antwoord van Jezus Christus, die Zoon van God, dus God zelf. En dat lezen we in Matthäus 5, vers 17 tot en met 20. Hij zegt daar, dus Jezus zegt daar zelf, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en de mensen zo onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Jezus zegt hier dus, dat als uw geliefde toehoorder, of broeder en zuster, een leraar bent van anderen, die anderen onderwijst, dat het niet zoveel uitmaakt of we alle geboden van God onderhouden. En dat het allemaal niet zo nauw komt. En ik voeg daar even aan toe, en u vindt dat misschien inmiddels een stokpaardje van me, maar dat is zo'n probleem in onze tijd, onder de christenen, van, en u houdt de zondag in plaats van de sabbat op zaterdag. En sabbato is het Latijn voor sabbat, dus voor zaterdag. Dan overtreedt u dus het vierde gebod. En wat zegt Jacobus? Als u iemands vrouw niet neemt en geen overspel pleegt, maar wel iemand doodslaat, ben u toch een overtreder van de gehele wet. Dat geldt voor afgoderij, dat geldt voor je ouders niet eren, dat geldt voor mensen haten, dat geldt voor stelen en dat geldt ook voor het sabbat niet houden. Dat is één van die 10 geboden, net als die andere die ik heb genoemd en die u kunt lezen in Exodus 20 of Deuteronomium, wat ik heb gezegd. En u hoeft daarvoor niet een dominee, een pastoor, of een voorganger, of evangelist, of prediker, of wat voor naampje u uzelf ook wilt geven, of die u gegeven wordt, te zijn. Maar dat geldt voor iedereen. Want iedereen onderwijst elkaar. Of het nou partners onderling zijn, of dat het ouders naar de kinderen zijn, of dat het in de familie is, of in de vriendenkring, of op het werk, of in de gemeente, of in de politiek, of wat u dan ook beweert te moeten doen. Iedereen onderwijst wel een keer. En als u dan de verkeerde les onderwijst, ben je een overtreder van Gods woord. En gaat u het koninkrijk der hemelen niet binnen, want dan ben je niet eens rechtvaardiger dan die schriftgeleerden, want die hielden tot op de punt, komma, alle wetjes. Alleen, zij overtraden één gebod en dat is liefde. En die liefde, daar draait alles om. Want God wil liefde geven En hij wil liefde ontvangen. Dat is een wederkerige liefde. Daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven. Daarom heeft zijn zoon al die wetten volbracht. Al die offerwetten. Dus, als u doet wat Jezus u heeft geboden, en hij zegt dus ook dat hij niet is gekomen om die 10 geboden af te schaffen, om de wet van God af te schaffen, en alle andere wetten, maar om die, al die andere wetten, die verzoenwetten met name, dus te vervullen, wat niemand kon, omdat ze elk jaar dat weer opnieuw moesten doen, omdat ze bleven zondigen, en Jezus zonder zonde was, tot en met zijn dood en opstanding, heeft hij dat kunnen vervullen. En als hij dat ook doet, als hij zonder zonde bent, en dus God trouw bent, dan behoort hij tot die verzegelde. Tot Gods universele volk, tot Gods familie, tot Gods gezin. Want u bent verzegeld met Gods Heilige Geest. En dat gezin van God is een enorm groot gezin geworden. Want we hebben in dit hoofdstuk gelezen over die twee groepen mensen voor de troon van God. De ene troep lijkt te bestaan uit het verbondsvolk van God. De Israëlieten wordt hier uit de 12 stammen, elke stam 12.000, dus 144.000, die uit de grote verdrukking komen. Dus dat is er niet voor die tijd, maar in die grote verdrukking. Daar gaan we het ook nog over hebben. En de andere groep, dat is uit Gods volk, uit alle naties, volken, talen, stammen, noem maar op de hele wereld. Dus dat is een enorme massa mensen, een enorm gezin heeft God. Beide groepen zijn kinderen van die levende God en ontvangen het loon van eeuwige heerlijkheid bij en van God. Hoe zit dat nu met die namen die genoemd worden, die stammen van Israël? Want die 12 genoemde stammen in ons voorgelezen gedeelte, dat zijn niet allemaal de 12 genoemde stammen die we kennen als zonen van Jacob. Dus zonen, de stammen van Israël. In Genesis 35, vers 23 tot 26, lezen we de volgende zonen van Jacob. Ik lees het allerlaatste stuk van 22 erbij. Jacob had 12 zonen. De zonen van Lea, Ruben, de eerstgeborene van Jacob, daarna Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. De zonen van Rachel, Jozef en Benjamin. Verder de zonen van Bilha, de slavin van Rachel, Dan en Naphtali. En de zonen van Zilpa, de slavin van Lea, Gad en Asa. Deze namen wijkt op één punt eigenlijk af van de stammen in het voorgelezen gedeelte uit Openbaring 7. Maar aangezien dat nog wel enig uitzoekwerk betreft, wat ik op dit moment voor vandaag niet klaar heb, rond ik nu de uitleg hierover voor vandaag af. En zo God wil, gaan we de volgende week verder met het bestuderen van dit intermezzo. God zegent u en met een dankend en biddend hart overdenken van deze zeer belangrijke preek. Amen. Ik wens u nog een gezegende Sabbat verder.